raadsvoorstel wat achtergronden mee te geven dan wel overwegingen hoe men tot de beslissing of tot het voorstel is gekomen. Dan krijgt iedere fractie 2 minuten de tijd om de technische vragen te stellen en de politieke vragen die bewaren we voor de raadsvergadering. Nou, het eerste agendapunt vanavond op de agenda, dat is het bestemmingsplan Landgoed De Berkt. En daar wil de griffier allereerst een opmerking over maken.
Ja, alle stukken die u nodig heeft om het besluit te doen op De Berkt, die heeft u allemaal gekregen. Zoals u heeft gezien, in ieder geval voor de raadsleden, waren er wat problemen met het downloaden. Toen hebben we gezegd, we doen het in 1 groot gemeurtsbestand en we doen de stukken apart. Wat ik er nog aan toe zal voegen deze week, maar dat is echt ter informatie, is het akoestisch onderzoek. Maar dat is echt ter informatie, daar neemt u aan zich geen besluit over.
Oké, dan wil ik wethouder Fleuren de gelegenheid geven om wat aan te geven van de achtergronden bij het voorstel.
Dank u wel, voorzitter. Kasteel en landgoed De Berkt, moet ik zeggen, heeft een lange geschiedenis, sowieso omdat het kasteel er lang staat, maar ook in dit gebruik. Al vanuit de gemeente Maasbree zijn er regelmatig aanvragen geweest van veranderen van dat gebruik. En we werden toen in Peel en Maas ook geconfronteerd dat er steeds weer nieuwe ideeën kwamen. En we hebben op een bepaald moment tegen de initiatiefnemer gezegd van, nou, we willen het totaal overzien. Want vandaag dit en morgen dat en overmorgen dit, dat schiet niet op. Geef ons nou het totale beeld, zodat je alles wat je wilt, dat we dat nu in 1 keer kunnen regelen. Nou, dat is gebeurd. En toen zijn al die initiatieven van de groepsaccommodatie, het golfterrein, de horecafunctie, die zijn er allemaal in gebruik. Die zijn er allemaal in verwerkt. Het is een zeer innovatief recreatief bedrijf. Het heeft ook een paar jaar geleden een innovatieprijs gewonnen voor de meest innovatieve recreatieve ondernemer in zijn soort. En we hebben nu alles bij elkaar gebracht dat we alles in 1 bestemmingsplan kunnen regelen. En hopen dat we zo in dit totaalbeeld kunnen realiseren.
Dank u wel, wethouder Fleuren. Dan beginnen we met de eerste ronde van vragen stellen. Dan kijk ik naar de fractie van de VVD. Wie heeft daar vraag? Mevrouw Vintges.
Ja, ik was nog even aan het uitzoeken voor 2 minuten. Dankjewel. Dus zijn er alternatieve CQ-aanvullingen voor parkeermogelijkheden met betrekking tot grote evenementen? Want je kunt niet altijd rekenen op parkeren op agrarische gronden. Wat moet er worden verstaan onder een incidentele campingplaats? Voor hoeveel personen, CQ-tenten, geldt dit en voor hoe lang? Kan men er ook gewoon als toerist verblijven, als backpacker of weet ik veel? Er is eerder een projectbesluitprocedure aangevraagd met betrekking tot de golfbaan. Wat is hier de status van en hoe ver is men hiermee gevorderd? Is er een merbeoordeling nodig, milieueffectrapportage nodig? Op pagina 53 van het BRO-stuk wordt melding gemaakt van de metalen in het grondwater, waarbij wordt geadviseerd het grondwater niet zelf op te pompen en te gebruiken voor besproeiing of voor consumptie. Voor consumptie zullen beslist waterleidingen moeten worden aangelegd, maar mijn golfterrein heeft nogal wat water nodig. Is hier iets voor geregeld? Op pagina 71 is aangegeven dat het oppervlaktewater niet gebruikt zal worden. Dus waar halen we het water vandaan? Op pagina 105 van bijlage 10... Het eindresultaat was dat de waterhuishouding te weinig was uitgewerkt en dat er nog een K-waarde onderzoek gedaan moet worden. Is dit reeds gebeurd en wat is daar de uitkomst van? En in de zienswijze is er sprake van dat er geen nieuwe staakcaravans worden toegelaten en dat de twee vergunde caravans positief worden bestemd. Wat gebeurt er als die twee caravans toe zijn aan vervanging? En dan is er nog een schrijver van Hoeve Bongers binnengekomen. En ik weet niet.
Nee, dat schrijven van meneer Bongers, dat komt bij het RTG, ja. Begrijp ik, van de griffier. Want dat hoort niet bij de stukken. Ja?
Goed, prima, dankjewel.
Dat waren de vragen, ja? De heer Timmermans.
Dank u wel, voorzitter. In het stuk staat genoemd bij de kanttekeningen in het raadsbesluit. Er staat dat er 12 incidentele evenementen per jaar gehouden mogen worden. Zoals het hier staat, zou er dus ook, daar wil ik gewoon even een bevestigend of onbevestigend antwoord op. Je zou dus ook een tuinbeurs van 7 dagen achter elkaar en dan heb je dus al 7 dagen opgesoupeerd. Want er staat dus verder niks bij genoemd, dus dat is mijn vraag. De geluidsnormen. Mijn vraag is daar, is dit gebaseerd op landelijke normen? Kan gemeente strengere normen als maatwerk op laten nemen? En de vraag is van, wat wordt er bij al bestaande volksfeesten of ossenfeesten, wat wordt daar als norm aangehouden? En is het ook mogelijk dat je opneemt dat de evenementen met een hoog geluidsniveau zo ver mogelijk van de bestaande bebouwing plaats moeten vinden? Of dat kan? Dat zijn mijn vragen.
Dank u wel, meneer Timmermans. Meneer Verboort.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb eigenlijk één vraag. In een stuk, er wordt 10 hectare landbouwgrond onttrokken. En we hebben in Roermond, een verdrag van Roermond is een jaar of 4 terug opgesteld. Hoe wordt in dit stuk dat ingevuld?
Dank u wel. Dan gaan we naar de fractie Willems. Meneer Willems.
Dank u wel. Voorzitter, ik heb een vraag over in zijn totaliteit. Het gaat om een totale bestemmingsplan nu. Dat bestaat uit alle mogelijke delen, want in de loop der jaren zijn er zoveel zaken gebeurd. Illegaal, stilgelegd, enzovoort, enzovoort. Mijn concrete vraag is nu. We gaan het nu allemaal legaliseren, middels bestemmingsplan. Wat zou het aan legers gekost hebben? Omgedraaid opgebracht hebben als eerst alle deelprojecten tijdig en tevoren aangevraagd zouden zijn, zoals u dat hoort. En hoe verhouden zich die kosten ten opzichte van de kosten voor 1 totaalbestemmingsplan? Dat is vraag 1. Vraag 2. Op bladzijde 2 in het voorstel staat dat er nog procedures doorlopen moeten worden voor de bouw van maximaal 1 beheerderswoning. Dat is in feite toegezegd nu. Daar komen aparte raadsvoorstellen voor en het worden aparte procedures. Of is dit nu gewoon in feite, als we hier ja tegen zeggen, dan is dat tevens besloten? Ja, dat is de vraag in feite. Hoe gaat u daar precies mee om? Dan staat er, het plan is exploitatieplichtig. De kosten zijn echter anderszins verzekerd door middel van een anterieure overeenkomst. Mijn vraag is, hoe hoog zijn die kosten en hoeveel wordt berekend? Op bladzijde 3 van het voorstel, dat is met name, u zegt er zijn geen zienswijzen ingediend en het is al eerder genoemd nu. Dat is een omissie in feite. Nu is er wel een zienswijze ten opzichte van het bestemmingsplan. En deze aanvraag door bedrijf Bongers. En we hebben er kennis van genomen en we krijgen het nog. Het maakt, denk ik, zeer prominent deel uit van dit bestemmingsplan. Het is een bedrijf, één bedrijf mag een ander bedrijf, bestaand bedrijf, niet hinderen. Dus ik vraag in ieder geval, hoe is de verhouding wat geluidstoelating, geluidsnormen betreft ten opzichte van het bestaande recreatiebedrijf, vakantiebedrijf Bongers? Dat vind ik een belangrijk gegeven. Dus dat daar duidelijk, want als we de brief, de zienswijze goed lezen, staat er eigenlijk in dat als we dit toestaan op deze wijze, dat dat bedrijf geen bestaansrecht meer heeft. Ik denk dat dat nooit de bedoeling van.
Maar nu gaat u weer in op die brief van de familie Bongers.
Maar die brief van de Bongers maakt toch deel uit van dit bestemmingsplan?
Nee. Die maakt. Ja. Dat, ik denk dat we dat dadelijk even goed moeten toelichten. Maar goed, ja, dat
sorry dat
u...
ik dat niet begrijp dan, maar voor mij is dat één geheel. Oké. Ik hoor het wel hoe het er wel zit. En dan met name de geluidsnormen die hier van toepassing zijn, die vraag is al ettelijke malen gesteld. Ik denk dat die in dat verband wel erg belangrijk zijn. Dank u wel.
Oké, dan gaan we naar de fractie van Lokaal Peelen-Maas, de heer Wezenberg.
Ja, een beetje aansluitend, dank u wel, overigens aansluitend op de eerste vraag van meneer Willems over dat legaliseren van een aantal gebouwen. Ik heb begrepen dat wij ook iets van hanteren, zoiets van een boete als je achteraf nog moet gaan legaliseren. In hoeverre is dat hier toegepast? Pagina 22 van de toelichting staat dat de golfbaan weliswaar groen is, maar niet kwalitatief groen. Ik wil even weten wanneer begint groen kwalitatief te worden en wanneer houdt het op kwalitatief te zijn. Ja, de Limburgs kwaliteitsmenu is ook redelijk subjectief, maar daar wat toelichting op.
Dankjewel. Mevrouw Heesen.
Voorzitter, ik heb eigenlijk één vraag over de vergelijking met dit plan in verband met andere bestaande zaken die er zijn. Landgoed de Rij, de kasteel heeft ook destijds aanvragen gedaan. In hoeverre is dit hetzelfde of afwijkend met de vergunningverlening en ook met de geluidszonering? Dankjewel.
Oké, mevrouw Kammer.
Dankjewel, voorzitter. In het raadsvoorstel staat onder kanttekeningen dat de activiteiten hoofdzakelijk op de boerderij of de groepsaccommodatie plaatsvinden. Hoe vrijblijvend is die kanttekening? Is het te verstaan dat er alleen bij uitzondering activiteiten in de openlucht plaatsvinden of is dat voor een andere uitleg vatbaar? Dan kan de ondernemer tot 12 keer per jaar een incidentele festiviteit organiseren. Wat betekent dat in de praktijk? Zou het maar zo kunnen zijn dat er dan gedurende een half jaar, bijna een half jaar...
Ja, die vraag had de heer Timmermans ook, hè?
Ja?
Ja, 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 die heeft hij net gesteld, toch?
Het is precies... Dan rest mij nog een aanvulling daarop, die vraag dan. Is het nu een totaal van een collectief, dat betekent als de gemeente een festiviteit organiseert, of is het de incidentele activiteit van de Berkt zelf, waar die 12 festiviteiten op duiden? Want als het de som is, dan kan de gemeente en de Berkt samen maar 12 festiviteiten organiseren. Of is het zo dat de Berkt 12 festiviteiten kan organiseren en daarbovenop de gemeente nog? Ja, dat wordt mij niet helder uit het stuk. Even kijken. Dan wil ik nog vragen dat de geluidsbelasting hooguit één restrictie kent, dat er ten hoogste 12 dagen een geluidsbelasting van 70 decibel op gevels van niet tot de inrichting behorende woningen is toegestaan. In hoeverre heeft de gemeente nog grip op als er klachten komen van omwoners, van dat de geluidsoverlast toch hinderlijk is? In hoeverre kan de gemeente dan nog grip uitoefenen op die voorwaarden die met de Berkt zijn afgesproken? Dat waren mijn vragen.
Dank u wel. Dan gaan we naar de fractie PvdA GroenLinks, de heer Peters.
Ja, voorzitter, een omvangrijk stuk, inderdaad al wat al jaren speelt en misschien eindelijk zijn beslag gaat krijgen. Nou, als je naar de plankaarten ziet, dan zie je inderdaad datgene wat legaal is, wat illegaal is, de verhouding toch wel behoorlijk scheef is. Maar goed, dat is in jaren is dat zo ook gegroeid. Vragen die ik bij heb, gaan meer over zijdelingse dingen, zoals zo vaak met zo'n zaken. Er wordt gesproken inderdaad over, en daar sluit ik me aan bij vorige vragen, over het toestaan van evenementen. Er wordt zelfs gesproken over volgens mij ongeveer 5000, eventueel 5000 deelnemers. Dus mijn vraag is, welk beeld moet ik me daarbij maken? Wat is in feite de beheerder van plan met evenementen? Wat voor soort evenementen moeten we daar gaan verwachten? Dan heb ik het over die evenementen die 12 maal per jaar, dus niet de kleintjes, maar de grotere. Daarnaast wordt er ook gesproken over ja, parkeren. Want als je grote evenementen houdt, dan moet je ook mensen laten parkeren. Wordt toegestaan om te parkeren ook in een gedeelte waar EHS van toepassing is, ecologische hoofdstructuur. Mijn vraag is in hoeverre het daar strijdig mee is en of het ook op die manier aangepakt kan worden. Maar er wordt ook voorgesteld om een verlichting aan te brengen. En ik vraag me af of die verlichting of dat ook past in zo'n gebied, hè, terwijl je over EHS spreekt en noem maar op, een landschappelijk waardevol gebied. Ja, dan nog ook over die parkeerplaatsen. Ik heb dat stuk even doorgelezen. En u zegt in feite, ja, omdat er in het verleden ook geparkeerd is, zou je het nu ook mogen. Ik versta dat even heel vrij, overgangsrecht of iets dergelijks, of gewoonterecht. Maar ik begrijp dat vanaf 1998, naar mijn idee, niet meer geparkeerd is. Tenminste, niet meer structureel. Daarna zijn er autocrosses opgehouden en alles. Dus mijn vraag is in hoeverre dat wel van toepassing is. Dus dat gebruik dat recht wat er zou staan zou zijn om te parkeren.
Ja, dat waren de vragen. Mevrouw Kleene.
Ja, ik had nog twee vraagjes, maar ook maar zijdelings hiermee verband houdt. Daar staat op pagina 27 van BRO dat de realisatie van, het, van de jachthaven, dat dat duidelijk is geworden, dat dat, eens kijken, daar staat letterlijk dat de realisatie van de jachthaven niet wenselijk is. Wie heeft dat bepaald en waaruit is naar voren gekomen dat dat niet wenselijk zou zijn? En de tweede vraag is het kamperen aan de overzijde in de EAS dan, in het bosgebied. Is dat de bedoeling dat parkeren, ja? Nee, parkeren. Is dat nu alleen toegelaten voor voor deze De Bergt? Of is dat ook toegestaan voor het recreatieoord De Bergt? Want die hebben daar tot nu toe vaker geparkeerd. Dat waren mijn vragen.
Oké, dank u wel. Een hele lijst met vragen. Die zullen door ambtelijk beantwoord gaan worden door de heer Van Doesem en mevrouw De La Haye. Gaat uw gang. En licht u misschien maar meteen heel even die zienswijze toe.
Ja, ik normaal gesproken ga je het hele rondje af. Ik denk dat ik eerst begin met een wat algemeen verhaal over het geluid. Gewoon in de brede zin, hè, wat daar, hoe dat in elkaar zit en hoe zich dat verhoudt met die evenementen. Want dat lijkt het in ieder geval een van de meest prangende vragen te zijn. Het is zo dat voor het geluid is aangesloten bij de regeling zoals die is opgenomen in de APV. Dat betekent dat je in theorie 12 evenementen per jaar met een duur van 2 weken kan organiseren. Hier werd al de vraag gesteld van ja, wat moeten we ons daar nou bij voorstellen? Hè? En Hoeven Bongers heeft aangegeven dat ze overlast hebben gehad van een evenement. Kijk, het is natuurlijk zo dat de bedoeling van het evenemententerrein in eerste instantie is om grootschalige evenementen daar plaats te hebben. Het zijn niet allemaal evenementen die een hoop geluid gaan, sterker nog, het gros. 90% zal dat niet het geval zijn. Incidenteel zal die echter gebruik willen maken van die regeling om dat wel te kunnen doen, om wel geluid te kunnen produceren. Dus het is in theorie kun je daar inderdaad heel lang tot overlast gaan veroorzaken. Maar dat zou betekenen dat hij alle activiteiten die hij tot nu toe heeft gedaan en evenementen eerst zou moeten afstoten en dan ja, allerlei zeer geluidsgevoelige evenementen alsnog moeten gaan organiseren. Waarbij die ook nog iedere keer wel een evenementenvergunning nodig heeft. Dat is wel even ook een belangrijke om mee te geven. Er blijft een evenementenvergunning nodig, ook al is het een evenemententerrein. Ten aanzien van Bongers even heel kort. Het plan heeft ter inzage gelegen gedurende 6 weken, zoals we met elk bestemmingsplan doen, en gedurende de termijn van ter inzagelegging is er geen zienswijze ingediend ten aanzien van geluid. Dus op basis daarvan hebben wij geen aanleiding gevonden om aanpassingen door te voeren in het bestemmingsplan. Akoestisch onderzoek wat er bijgevoegd nog wat nagezonden wordt door de griffier geeft ook aan dat die binnen die normen kan blijven. Sterker nog, het evenement wat er heeft plaatsgevonden, daar is ook een meting ook uitgevoerd en die bleek binnen de normen te gelden. Maar ja, het is wel zo, dat mag ook duidelijk zijn, dat als er een evenement plaatsvindt met 70 dBA op de gevel, dan is dat een hele bak lawaai en dat zal inderdaad tot overlast kunnen leiden. Ja, goed, dat is inherent aan een evenemententerrein. De inschatting is wel, en nogmaals, dat blijkt ook wel uit wat er tot nu toe daar al is gebeurd, dat zeer incidenteel zal zijn, dat er sprake zal zijn van dit soort activiteiten. Te meer, en dat is wel een hele belangrijke, want je kunt zeggen van, nou, er zit een enorme ruimte in om een hoop geluid te produceren, maar de verwachting is juist dat de overlast minder zal worden, omdat wij met dit bestemmingsplan ook mogelijk maken dat daar een zaal komt waar het gros van de geluidsgevoelige activiteiten intern met een goede akoestische demping georganiseerd kan worden. Dus in plaats van meer overlast verwachten wij juist dat er veel minder geluidsgevoelige evenementen buiten zullen plaatsvinden.
Maar ik denk dat het heel belangrijk is, meneer Van Doesem, om aan te geven dat die brief van de familie Bongers dus geen zienswijze is.
Dus formeel geen zienswijze in deze procedure, nee.
Dat begrijp ik, uiteraard. Maar waar het bij hem gaat nu, het antwoord, als ik even mag, het antwoord is nu in feite, er is geen zienswijze ingediend, dus is er ook geen aanleiding geweest om die geluidsnormering aan te passen. Mijn vraag is nu, was die brief als zienswijze wel op tijdig ingediend?
Dat mag u dadelijk in de tweede ronde stellen, die vraag. We maken nou even alle vragen af, want we blijven hier bij het geluid zitten en we komen helemaal niet verder, namelijk.
Ik laat even het geluid voor.